Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Eén dagje later dan normaal zijn we er weer met Lo Stadio. We zouden deze week opnemen met Javan Anderson, de speler van Lazio, die vorige week zijn basisdebuut voor ze maakte tegen Juventus. Die podcast is even uitgesteld, geen zorgen, komt er nog wel zeer waarschijnlijk. Misschien wel gewoon na het seizoen, wanneer er meer tijd is. Maar voor nu nemen we gewoon weer met z'n drieën op, of gewoon weer, nou ja, misschien voor de verandering weer. Wes is erbij, Isaac is erbij en ik ben stinkjaloers op jullie allebei. Of stikjaloers moet je zeggen. Want jullie zitten allebei gewoon lekker in Italië. Isaac, jij terug thuis. En Wes, waar zit jij?
Ik zit nu in Serravalle Pistoiese is de gemeente. Ergens tussen Cantagrillo en Casalguidi. Ik denk als het zegt niemand wat.
Nee.
Ik zit in de buurt van Pistoia, is de dichtstbijzijnde grootste stad. En ik zit op ongeveer 3 kwartier van Florence, Firenze. Dus ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik zit hier vanaf afgelopen donderdagavond. En voorlopig nu nog wel een week of drie. Dus het is lekker warm hier.
Weet je zeker dat je terugkomt?
Ja, nou het is even afwachten natuurlijk ook hoe het met corona zit in Nederland en België. Of het veilig genoeg is om terug te keren. Anders dan blijf ik hier gewoon de komende paar jaar. Nou goed, ik heb het hier goed naar mijn zin, dus
Why not? En morgen naar een voetbalpotje ook, toch?
Morgen naar een voetbalpotje, Fiorentina-Bologna. Fiorentina is de enige Serie A-ploeg die nog een beetje in de buurt zit hier. Die spelen inderdaad morgenavond nog thuis. Eén en laatste duel van de Serie A. Dus inderdaad nog even geprobeerd of ik toevallig nog het stadion in mocht als journalist. En dat mocht, dus ik mag die kant op. Ik word wel gecontroleerd. Dan moet ik mijn masker meenemen. Temperatuur wordt gecontroleerd als ik het stadion inga. Moet allemaal documenten invullen. Maar goed, ja, zolang ze me toestaan vind ik het goed. Dus ik heb in ieder geval nog een Serie A potje te goed dit seizoen.
Lo Stadio op de perspas. Prima.
Ja,
en jij bent weer thuis, Isaac. Weg uit Nederland.
Ik ben weer thuis in de hitte, ja.
Hoeveel graden is het?
Net was het in de auto terug van het strand 34. Dus
wij hebben je voor deze podcast van het strand getrokken.
Ja, ik wilde Wesley echt heel graag feliciteren.
jij wel. Laten we daar maar mee beginnen, denk ik. Met het 36e kampioenschap van Juventus. De 9e op een rij. En daarmee mogen we de enige Juventino in ons midden feliciteren. Wesley, hoe enthousiast ben je erover?
Ja, goed, enthousiasme is misschien iets minder. Je zag het natuurlijk. We zeggen eigenlijk al het hele seizoen natuurlijk dat Juve natuurlijk titelfavoriet nummer 1 is. En eigenlijk, ook al draaide het dit seizoen niet slecht, zie je dan toch dat inderdaad bij de achtervolgers dat het niemand wilde kampioen worden. Zeker die laatste week, als je ziet hoeveel punten er opeens werden verspeeld door iedereen. Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk toch fijn als je hem wel over de streep trekt. Maar goed, 36, weet je, 9 op rij. Ik zag alle...
Verbaas me dat je geen 38 zegt.
Dat doet Juventus zelf wel, hè?
Ja.
En goed, die hebben inderdaad netjes de 38 op het stadion geplakt in Turijn. Blijft natuurlijk altijd nog een...
Open wond. Lekker zelf gecreëerde open wond.
Ja, nee, tuurlijk, absoluut. Verder weet je, ik zag alle statistieken alweer voorbij komen. De afgelopen 9 seizoenen 810 punten in totaal. Dus gemiddeld 90 per seizoen. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische cijfers.
Enige die 9 keer achter elkaar kampioen is geworden, daadwerkelijk, is Giorgio Chiellini. Die heeft dit seizoen natuurlijk niet zo heel veel gespeeld. Dus als we dan kijken, Isaac, wie is dan de belangrijkste speler van Juve geweest dit seizoen, denk je?
Dan houden we het toch gewoon op Cristiano Ronaldo.
Ja, zeker. Waarom?
Omdat hij toch elke keer het verschil maakt.
Ja.
En de ploeg op sleeptouw neemt.
Op belangrijke momenten.
Ja, en ik ga niet mee met het commentaar van Marco van Basten trouwens, wat ik hoorde. Wat ook tot in de Italiaanse media doorgecijpeld is.
Dat
de keuze van De Ligt niet de juiste was, volgens hem.
Ik ga er ook niet in mee. Nee, ik ga er ook niet in mee. Ik zag het live op televisie ook. Volgens mij was het net na de kampioenswedstrijd of in de rust. Waarbij die de analist was bij Ziggo Sport. Ik ga daar niet in mee, denk ik. En ik denk ook dat De Ligt wel daadwerkelijk beter is geworden ten opzichte van zijn periode bij Ajax. Een stuk volwassener is geworden. En dat bij Juve en in Italië in de Serie A is het natuurlijk nog heel anders verdedigen dan bij Ajax in de Eredivisie. En als je kijkt wie je allemaal tegenover je krijgt in de Serie A, ja, dan zijn dat gigantische spitsen. En niet alleen bij Inter of bij Milan of bij Atalanta, maar ook gewoon bij Sampdoria, Sassuolo, noem het allemaal maar op. Dus ik denk dat hij daadwerkelijk wel beter is geworden en dat hij weinig fouten heeft gemaakt. Eigenlijk alleen maar aan het begin van het seizoen met die handsballetjes. En misschien nog tegen Udinese, de eigenlijke kampioenswedstrijd.
Ja.
Maar dat het voor de rest wel een positieve ontwikkeling voor hem is geweest.
Absoluut. Ja, maar het is, ja, maar dat sowieso. En het is ook als je inderdaad naar die statistieken kijkt, hoeveel wedstrijden hij heeft gespeeld, hoeveel doelpunten hij nog heeft gemaakt. Dat is ook gewoon bijna 1-1 met wat hij natuurlijk afgelopen seizoen bij Ajax en Meze heeft gedaan. En goed, je kan toch wel stellen dat de Serie A toch wel een paar stapjes omhoog is vanuit de Eredivisie.
Hij is beter geweest dan Bonucci.
Nee, absoluut. Ik denk dat hij inderdaad, ja, eigenlijk dit seizoen gewoon de beste centrale verdediger was bij Juventus, eigenlijk zonder twijfel. Want Chiellini is natuurlijk eigenlijk vanaf wedstrijd 2, einde van de wedstrijd 1, heeft hij eruit gelegen. En sindsdien is het 3-4 potjes nog gespeeld, maar natuurlijk ook niet echt op zijn oude niveau. Bonucci ook gewoon heel veel fouten en vooral ook gewoon een beetje concentratieverlies op veel momenten. En goed, wat daarachter zit natuurlijk met Demiral, had een paar hele goede perioden ook zwaar geblesseerd geraakt. En Rugani hoeven we niet over te hebben, denk ik.
Nee.
Dus eigenlijk is Matthijs de Ligt gewoon op dit moment een van de beste verdedigers van heel Italië. En in ieder geval de beste van Juventus.
Mee eens. En dan
ik vond wel wat Marco van Basten ook zei, dat als Chiellini er natuurlijk bij was geweest, het wel een verschil had gemaakt. Dan had hij misschien nog meer kunnen groeien. Ja, denk je?
Kijk, ik ben het wel met wat inderdaad van wat Van Basten zei, als je dat wil afmaken met dat Chiellini een betere leermeester is dan Bonucci. Daar ben ik het helemaal mee eens. Bonucci speelt voor zichzelf. Chiellini is altijd beter geweest, altijd volwassener geweest, altijd meer een speler geweest die andere spelers beter maakt. Bonucci die speelt zijn eigen wedstrijd. Dat is ook geen aanvoerder. Zag je in zijn jaar bij Milan waarbij die aanvoerder was en dat echt niet kon. Maar ik denk dat Chiellini De Ligt wel uit de basis had gehouden. Dus dat misschien gaat dat niet op, denk ik.
Ja, als je het zo ziet, dan. Maar dan was De Ligt waarschijnlijk gewoon naast hem gaan spelen. En dan was Bonucci op de bank gekomen. Maar dat is natuurlijk ook niet echt de speler.
Denk je dat?
Om op de bank te zetten. Ja. Als hij zo speelt als hij de laatste weken heeft gespeeld, dan denk ik wel dat Bonucci, hij gewoon. Dat Bonucci gewoon op de bank terecht was gekomen en De Ligt wel had gespeeld.
Moet je dat wel durven, als trainer?
Ja.
Ik denk dat Sarri dat, ook gezien de druk die er op hem staat, al het hele jaar, dat hij dat misschien niet had aangedurfd om Bonucci op de bank te zetten. Lijkt me een moeilijke beslissing, want is De Ligt op dit moment beter dan Bonucci, Wes?
Nou goed, sowieso de laatste weken denk ik. Hij is in ieder geval gewoon wat stabieler, zeg maar. Kijk, natuurlijk, Bonucci heeft nog wel veel meer ervaring en dat blijft natuurlijk wel houden. Goed, het is natuurlijk ook gewoon, hij is 15 jaar ouder ongeveer. Iets minder 13. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel, weet je. Je ziet echt in heel veel van die topwedstrijden dat Bonucci gewoon echt inderdaad, wat je net zelf zegt, zijn eigen wedstrijd speelt en is echt niet bezig met het teambelang. En dat zie je bij Matthijs de Ligt wel. Gewoon die houdt gewoon die concentratie 90 minuten lang. En natuurlijk gaat er dan ook wel een keer iets mis. Maar je ziet bij hem echt wel dat die onverzettelijkheid, zeg maar, die je bij Bonucci, waar die moet zijn, er niet is eigenlijk.
Als je hem een cijfer zou moeten geven voor dit seizoen?
Ik zou Matthijs de Ligt denk ik een ergens tussen een 7,5 en een 8.
Jij, Isa?
Ik ietsje lager, een 7,3.
Ja, ik ook. Daarvoor is hij aan het begin te kwetsbaar geweest, denk ik.
En in het begin kreeg hij ook gewoon kritiek.
En terecht. Hij heeft wat geluk gehad met die blessures van Chiellini dus en later van Demiral. Ik denk dat als dat niet wat gebeurt, dat De Ligt er niet zo in was gegroeid. Maar dat hoort er ook bij, weet je wel. Ja, dat hoort ook bij het voetbal. En op het moment dat hij er moest staan, zeker na de om en rond de coronastop, er iets voor en er zeker na, heeft hij er gewoon gestaan. En eigenlijk alleen tegen Udinese echt de fout ingegaan met eerst een handsbal en daarna veel ruimte in zijn rug weggeven en ook Kaka laten scoren. En toen verloren ze. Zondag werden ze wel kampioen. Makkelijke overwinning op Sampdoria, denk ik. Daarbij viel Paulo Dybala uit. Hij miste zeer waarschijnlijk het Champions League terugduel met Lyon. Dat is toch wel een grote klap voor ze, toch Wes?
Ja, nee, absoluut. Nee, ik zat afgelopen weekend inderdaad te kijken op een pleintje met allemaal dikke, dronken Toscanen. Tot diep in de nacht. Want goed, was natuurlijk ook weer zo'n 9:45 wedstrijd. En het goed begon eigenlijk al vrij vroeg natuurlijk met Danilo met die koppen tegen elkaar. Dat die Groggy het veld af moest. Toen Dybala ook nog in de eerste helft. Uiteindelijk in de tweede helft dan nog de licht er ook af. En goed, dat is toch wel een klein beetje zorgwekkend. Zeker ook omdat eigenlijk van Dybala, als we het dan toch hebben over misschien wel de beste speler van dit seizoen bij Juventus, is wat mij betreft, denk ik toch Dybala, als je kijkt naar wat hij brengt van het spel. Natuurlijk is Ronaldo met zijn doelpunten heel belangrijk geweest. Maar ik denk dat Dybala zeker op de gedeelde eerste plaats dan mag staan. Mm-hmm. Ja. En als hij er inderdaad niet is tegen Lyon, dan mis je echt heel erg veel. Zeker ook natuurlijk omdat Douglas Costa
altijd geblesseerd is.
Ook nog steeds geblesseerd is. Dus je hebt straks, als je tegen Lyon moet spelen, heb je eigenlijk alleen Ronaldo, Bernardeschi en Higuain. En dat zijn dan ook gewoon de enige aanvallers.
Waarvan er twee dit seizoen helemaal niks hebben laten zien.
Nee, goed, Bernardeschi gaat zelfs scoren nu.
dat is wel. De 2-0 kwam inderdaad van Federico Bernardeschi's laatste doelpunt. Werd ook hier door Sky nog een keer gezegd. Was 2 jaar geleden tegen Frosinone. dus dat zegt natuurlijk ook wel wat dat je in je 36e duel van de competitie je eerste doelpunt maakt van het seizoen als aanvaller. Maar goed, ja, ze hebben dan ook gewoon niks meer achter de hand qua aanval. Want dat zijn dan de enige drie die nog over zijn. Dus tegen Lyon, ik had er al een hard hoofd in, maar het wordt er nu zeker niet makkelijker op als je in ieder geval Dybala mist. En het is natuurlijk ook nog maar afwachten hoe die schouder van de licht het houdt.
Zie jij ze nog wel winnen, Isaac?
Nee, dat zie ik niet gebeuren.
Nee, ik ook niet.
En ik zat ook al wel te denken, stel je nou voor dat je die Kulusevski er al bij had. Ja. En dat je gewoon Bernardeschi al lekker op de bank kunt zetten. Dan word je zoveel sterker.
Maar ik denk wel, kijk, weet je wat het is? Bernardeschi was bij Fiorentina ook top, hè? Ik heb hem toen een keer zien spelen bij Gladbach in het stadion. Toen jasste hij er een vrije trap in van 1,35 meter. Ja, toen was hij echt een sterspeler. En echt een aanvaller die klaar was voor Juventus. Daarom ben ik wel benieuwd hoe Kulusevski dan volgend jaar gaat doen. Komt natuurlijk over van Atalanta/Parma voor 37,5 miljoen. Denk je dat hij dan direct het verschil kan maken, Isaac? Dat is misschien toch wel gevaarlijk.
Direct het verschil niet, maar je ziet hem nu echt spelen met zoveel rust. En hij eist al die balletjes op. Nu zag je hem het weekend ook weer een assist geven met rechts en zelfs scoren met rechts. Ja, dan
heb je alles.
Dan word je completer. En als je dan bij Juventus gaat spelen en je kunt er druk aan, hè. Want dat is natuurlijk wel een heel ander soort druk. Maar daar lijkt hij mij niet echt het type voor op een of andere manier.
Eens.
Volgens mij is hij.
Ja, dat is ook wel het verschil. Bernardeschi is natuurlijk wel iets minder persoonlijkheid,
ja,
denk ik.
Ja,
en bij Fiorentina kun je dat nog wel verbloemen. Maar het is niet inderdaad. Kulusevski is echt een ijskonijn als je hem ook gewoon ziet. En in de media en in interviews. Hij is gewoon zo kalm. En op zo'n jonge leeftijd is dat natuurlijk sowieso knap. Maar bij Bernardeschi zie je dat toch een stuk minder. Die heeft nu nog steeds inderdaad dat je echt het gevoel hebt dat hij zich goed moet voelen. En volledig goed in zijn vel moet zitten als hij een keer een beetje een normale wedstrijd wil spelen. En als het tegen zit, gaat gelijk die kop hangen. En ik denk dat je dat bij Kulusevski wel minder gaat zien. Maar goed, ja.
En Kulusevski heeft wel een slimme keuze gemaakt. Hij kon ook naar Inter. En daarna heeft hij in een interview gezegd dat hij die stap niet heeft gemaakt omdat hij A, naar Juventus wilde, maar B, omdat hij geen plek voor zichzelf zag in het systeem van Conte. En daar had hij helemaal gelijk in. Even later maakte Christian Eriksen die stap wel. En je ziet wat daar nu mee gebeurt. Dus wat dat betreft zit er wel een slim, wel wat intelligentie achter, denk ik ook. Als je zo'n interview leest en als je ziet hoe hij al zijn stappen beredeneert, ben ik wel benieuwd hoe dwingend hij direct kan zijn volgend jaar. En of hij Bernardeschi daadwerkelijk ofwel uit de basis speelt ofwel wegstuurt. Want Bernardeschi zou naar Napoli kunnen als ruilmiddel tegen Milik.
Inderdaad,
ja, wat denk je van de komst van Milik dan, Wes?
Ja, ik had het niet gedacht inderdaad toen hij vroeger bij Ajax speelde. Weet je, ik vond namelijk, kijk, maar ik denk, ik vond het echt een fijne spits bij Ajax. Veel mensen waren er niet echt fan van, maar ik vond hem echt het prima doen. Daar natuurlijk gewoon een geweldige linker. En ook best wel een paar hele belangrijke doelpunten gemaakt. Ook vanuit posities waarvan je dacht van, nou, zo'n spits die vanuit daar scoort, hebben we ook al lang niet gehad daar. Maar goed, ja, Napoli, 36 miljoen was natuurlijk toen volgens mij de, wat was het, 32, 36 miljoen was natuurlijk gigantisch bedrag, wat iedereen ook al, ja, bizar vond eigenlijk.
33,5 dacht ik.
Maar goed, ja, nu inderdaad naar Juventus, ja, ik weet het niet zo goed. Higuain gaat sowieso weg, neem ik aan.
Terug naar Argentinië, zijn moeder is ziek en hij wil daar heel graag bij zijn.
Nou goed, ja, kijk, Milik is natuurlijk wel wat jonger, dus je hebt in ieder geval een soort van verjongingsslag. Maar ja, dat doe je in ieder geval. Dus dat is denk ik in ieder geval een voordeel. Maar
hij is 26.
Ja, ik weet niet. Ik weet het niet zo goed wat ik er nou van vind. Want het is natuurlijk ook niet bij Napoli dat hij natuurlijk de onbetwiste 9 is. Moet hij natuurlijk ook nog een beetje uitvechten met Mertens meestal als die fit is.
Ja, maar dus ja, hij wordt toch ook niet gehaald als onbetwiste nummer 9 bij Juve? Ik denk dat hij als vierde aanvaller niet wordt gehaald.
Nee, precies, precies.
Zie jij hem wel slagen, Isaac?
Nee, maar niet echt. Denk ik niet. Maar er worden ook alweer zoveel namen genoemd bij Juve nu. Hè? De transferiosties komen daar weer helemaal op gang. Vooral voor de spitspositie. Heb ik het Zeko al voorbij horen komen. Ik heb Raúl Jiménez al voorbij horen komen. En nu zelfs ook Pinamonti en Scamacca staan blijkbaar op de lijst. In het proces van verjonging. Dus, Jorginho, hè, we hadden het er van de week over. Die staat ook weer hoog op de lijst van Sarri.
Maar ze moeten ook vernieuwen. Ik bedoel, als je kijkt naar de selectie, zitten er zeker een aantal spelers in die ouder dan 30 zijn. Vooral op het middenveld moeten ze denk ik verjongen. Hè, met Khedira die gaat vertrekken. Matuidi die misschien naar Lyon gaat. Dan heb je niet alleen genoeg aan Arthur. Dus dan ben ik wel benieuwd of ze dan met Jorginho aankomen zetten, die volgens mij ook al bijna 30 is. Of daadwerkelijk een jonge speler gaan halen die daar zich kan ontwikkelen. En dan noem ik een Locatelli of iets dergelijks.
Ja, Zaniolo en Chiesa worden genoemd.
Altijd.
Maar ik zie Zaniolo niet zo snel.
Is wel Juventino.
Ja, maar ik zie hem niet zo snel uit Rome vertrekken, eerlijk gezegd.
Nee,
alhoewel hij ook een beetje probleempjes krijgt met de trainer nu. Hè? Want nu de komende wedstrijd staat hij misschien weer niet in de basis. Dus dan zou het ook zomaar snel kunnen gaan.
Zijn de poppen aan het dansen? Aan de andere kant moet Juve dan wel 70 miljoen neerleggen, denk ik. Minimaal, of minimaal 60, ongeveer 70, zegt die Italiaanse pers. Ja, dat hebben ze niet zomaar, hè. Het is niet zo dat Juve opeens dit jaar weer 100 miljoen kan gaan uitgeven aan transfers zonder veel te verkopen. Maar als je dan het rijtje afgaat, hè, want laten we er dan van uitgaan dat ze dit jaar de Champions League niet gaan winnen. Hè?
Ja, laten we daar van uitgaan.
Laten we daar even van uitgaan. Dat is makkelijk. Maar dan moet je wel realiseren dat ze volgend jaar die prijs wel willen pakken. In de Serie A gaan ze natuurlijk voor de kampioenschap, maar dat is niet meer het hoofddoel, al een aantal jaar niet. Maar dan moet je toch echt flink wat stappen zetten om die CL-titel te kunnen pakken, Wes. Want ja, op dit moment is het zeker geen ploeg van wereldklasse. Of van absolute wereldklasse.
Nee, zeker. Nee, maar goed, wat we al heel vaak zeggen. Je hebt zoveel ook gewoon, nou, doodgewicht misschien nog net niet. Maar echt gewoon heel veel spelers die er eigenlijk gewoon niet echt het niveau aan kunnen. Weet je, met Danilo, Khedira, Rugani. Quadrado is heel nuttig. Maar ik denk nou ook niet per se iemand die je gewoon 38 wedstrijden in de basis moet zetten.
Bernardeschi.
Bernardeschi, inderdaad, hebben we het natuurlijk over gehad nu. Ik vind Rabiot de laatste weken dan wel weer beter spelen. Dus die heeft nog een klein beetje krediet. Maar en ook Matuidi, weet je, het is gewoon heel weinig. Maar dan heb je ook natuurlijk nog Mattia de Ciglio, die vanochtend opeens weer voorbij kwam. Dat hij voor 10 miljoen volgens mij naar Barcelona zou kunnen. Ja, het gaat echt helemaal nergens over. Maar dat soort spelers, ja, weet je, ik denk dat je makkelijk een speler of 10 gewoon af kan snijden, zeg maar. En daar heb je natuurlijk
maar hier gaan jaren overheen,
en salariskosten. Maar ik heb wel het idee dat er nu wel wat sneller iets, een soort van, ja, die verjongingskuur echt aan zit te komen. Dat ze ook echt wat durven doorpakken, omdat ze, goed, Sarri heeft zichzelf natuurlijk nu een klein beetje aangepast aan het materiaal. En ik neem aan dat er ook wel in die afspraken of nu misschien in de gesprekken die nu de komende dagen, weken gevoerd gaan worden, dat Sarri dan ook wel aanzegt van, nou, ik wil een komend seizoen. Ik heb het nu gedaan met jullie materiaal, maar ik wil dan ook nu wel voor het komende seizoen materiaal wat ook echt bij mij past.
Maar er gaan jaren overheen. Er gaan jaren overheen om een Champions League ploeg neer te zetten, denk ik.
Nee, absoluut. Nee, dat wel. Maar ik denk wel dat je inderdaad nu volgend jaar wel wat meer spelers gaat zien die ook echt een beetje in het plaatje van Sarri passen. En dan zo'n Jorginho vind ik wel gewoon een fijne speler om daarbij te hebben. Zeker als je Matuidi en Khedira in ieder geval al gaat verliezen.
En dan krijg je misschien nog Pellegrini terug. Die is verhuurd aan Cagliari. Die het eindelijk Alexandro wat lastig kan maken. Want die bakte de afgelopen tijd ook helemaal niks van. Maar nu klinkt het allemaal weer zo negatief over Juve. Ook van mijn kant hoor. En dan toch worden ze zo makkelijk kampioen. Als we dan even doorschakelen. Is het dan het falen van Inter, Atalanta en Lazio geweest, Isaac? Of is het de verdienst van Juve? En ik geloof dat ik deze vraag vaker heb gesteld. Maar naarmate je Juve vaker ziet spelen, hou je toch vaker in je hoofd dat ze dit jaar konden worden verslagen?
Ja, we hadden het er al eerder over inderdaad. Maar dan denk ik toch dat de ruime bank die Juventus toch heeft, ondanks dat het spelers zijn waar we het ook net over hebben, die misschien niet direct het verschil kunnen maken, maar die zijn dan nog wel sterker dan de spelers die op de bank zitten bij Atalanta en Lazio.
Ja, dat is waar. Dat is waar. En dan heeft de coronastop ze misschien wel aan de kaart gespeeld. Of hou je dat er dan niet bij?
Ja, dat heeft wel geholpen. Zeker wel.
Was Lazio kampioen geworden anders, denk je?
Ja, die had ik best ver zien komen. In ieder geval verder dan waar ze nu staan. Die zijn me de laatste tijd echt tegengevallen. En nu tegen Hellas Verona leek het vrij gemakkelijk. Maar in andere wedstrijden gaven ze gewoon niet thuis.
Nee. En dan zie je toch wat voor spelers er dan af en toe verschijnen. En dat heb ik ook vaker gezegd. Maar ja, we maken wekelijks een podcast. Dus dan komt de mening vaak voorbij. Maar als je dan Jordan Lukaku en dergelijke ziet spelen, dan denk je ook zo. Die hadden bij Juve never nooit in de basis gestaan de afgelopen 9 jaar. Zelfs niet als derde plan.
Er kwamen ook spelers in waar ik nog nooit van had gehoord. En ik heb hier allemaal Laziali om me heen. En dan denk ik toch van, hey, wie is dat? Moet ik even opzoeken, weet je wel.
Ja, zeker. Ja, van Andersson.
Ja, die kende ik dan toevallig wel.
Ja. Hey, en als we dan even verder kijken, want okay, ik denk dat het toch, er is weinig om over te praten wat betreft de stand. Maar wat moeten Inter en Atalanta en Lazio en misschien Napoli als mogelijke titelkandidaten van volgend jaar doen om het Juve volgend jaar wel lastig te maken? Laten we dan beginnen bij Inter. Wat moet er bij Inter gebeuren om daar de volgende stap te zetten naar een mogelijke Scudetto, Wes?
Ja, goed, daar hebben we het natuurlijk ook vaker over gehad. Ik denk dat bij Inter eigenlijk de meeste dingen wel redelijk goed zitten. Behalve dat inderdaad die breedte vooral. En dan hebben we het natuurlijk voornamelijk over die spitsposities een beetje. Waar je eigenlijk natuurlijk vooral met Lukaku en natuurlijk Lautaro had je dan echt twee goede basisspelers. Wat je dan daarachter hebt.
Alexis Sanchez
is natuurlijk de afgelopen tijd goed. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een pure. Dus misschien ook net, ja, ik weet niet, ik zie hem liever eigenlijk net achter de spitsen spelen.
Maar hij is lang geblesseerd geweest, hè? Dus die kunnen we eigenlijk niet eens meetellen.
Ja, goed. Maar wat je daarachter dan hebt zitten, dan krijg je inderdaad toch snel van die jeugdspelers zoals een Esposito. En dat is natuurlijk ook zeker over 38 wedstrijden, over een heel seizoen, is dat gewoon wel te weinig.
Hebben ze pech gehad?
Ja, Inter heeft ook zeker pech gehad als je ziet hoe lang ook bepaalde grote spelers eruit zijn geweest. Of spelers waarvan je in ieder geval denkt van die kunnen wel het verschil maken in een wedstrijd. Natuurlijk Barella geblesseerd geweest. Sensi is nog steeds geblesseerd, geloof ik. Weet je, dat soort dingen. Iedere ploeg heeft er natuurlijk wel mee te maken. Zeker nu het zo'n gigantisch lang seizoen is geworden. Maar ik denk dat bij Inter vooral ook een kwestie is van je moet gewoon ook net in die breedte wat bij. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook een beetje voor al die andere ploegen. Ze hebben natuurlijk wel over het algemeen 11, 12, 13 goede spelers. Maar wat erna komt is gewoon net iets minder. En als dat omhoog gaat, dan denk ik dat inderdaad Juventus ook gewoon lastig kan worden gemaakt. Zeker als die volgend jaar in een soort, ja, toch opnieuw een soort overgangsjaar zitten. Waarin dan waarschijnlijk heel veel nieuwe spelers erbij zijn gekomen om de oude garde te vervangen.
Wie is wat jou betreft de grootste titelkandidaat naast Juve volgend jaar, Isaac?
Ik ga voor Inter.
Ja? Maar op welke
sowieso
manier kunnen zij zich dan versterken?
Ook het aantrekken van Hakimi is al een stap in de goede richting. Als ze nu ook nog een voor de linkerflank een topper halen. En iedereen is weer fit. Hè? Want Wesley zegt het net ook. Sensi, Barella. Vecino. Dat zijn toch jongens die al hebben laten zien dat ze het aankunnen. En als je dan ook die linkerflank oplost, dan is het team eigenlijk behoorlijk compleet en zeker competitief voor de eerste plaatsen.
Maar dan moet er nog wel wat bij op een of andere manier naast die linkshalf. Hè? Dus nog wel een extra centrale middenvelder, daar wordt dan Tonali genoemd. Al wil Antonio Conte liever Arturo Vidal daar. Wat ook een vrij bizarre keuze zou zijn. En ze gaan misschien Kumbula halen van Verona. Is dat dan genoeg om die volgende stap te zetten? Of moet er nog een echte topper bij, Isaac?
Nou, ik denk dat dan een echte topper, denk ik niet dat ze dat gaan redden. Alhoewel Tonali ook onder de toppers zou kunnen vallen. Maar die is natuurlijk nog,
uiteindelijk,
nog vrij jong. Arturo Vidal, die zie ik dan liever niet komen. Maar zoveel hoeft er niet bij, volgens mij, bij Inter. Ik schaalde ze ook, ik weet het niet meer, daar hadden we het ook al over. Volgens mij heb ik Inter ook gewoon op de eerste plek gezet voor dit seizoen. Maar ja, Antonio Conte is wel ook wel een aparte trainer en altijd maar dat klagen.
Heeft hij gefaald?
Ja, die heeft gefaald, vind ik. Eens, die heeft gefaald. Ja. Want met zo'n selectie moet je echt wel gewoon tot de laatste speeldag gewoon meedoen. En nu staan ze dan wel tweede. Maar ja, het was gewoon niet genoeg.
Nee,
het
eens.
Had beter gemoeten,
en,
volgens mij.
En hij heeft vanaf moment 1 afgekondigd, echt gezegd dat Juve niet in te halen viel. En dat is wel een grote fout geweest, denk ik. Ook in instelling. Daardoor kweek je ook de gedachte, ook bij je eigen spelers misschien. Ik weet niet hoe dat binnenskamers gaat natuurlijk. Maar dat het daadwerkelijk onmogelijk is om kampioen te worden.
Ook voor de Interisti is dat dan natuurlijk. Hè? Dan zeggen ze van ja, Conte is een Juventino.
Ja.
Dan snijd je jezelf ook behoorlijk in de vingers.
Nou, en dat zal altijd om hem heen blijven hangen. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar de selectie van Inter en ook zeker met de pech erbij gerekend, dan was hij nog niet breed genoeg om dit jaar te slagen. Maar ze hebben wel 100 miljoen uitgegeven. Ze gaan aankomende zomer zeker meer uitgeven dan alleen aan Hakimi. Dan moet het wel gebeuren. En dan kan je niet meer, je kan je niet meer verschuilen achter Juventus. Achter dit Juventus, waar de selectie goed is, maar zeker de selectie te verslaan is. Dan kan je niet meer zeggen, ik heb dit, ik heb dat niet. Ik heb niet de spelers voor mijn systeem, het ik valt allemaal. Dan is het tijd voor Antonio Conte om te laten zien dat hij echt een toptrainer is. En daar begin ik, ja, kijk, ik vind het hem een toptrainer, want hij heeft Inter zeker verbeterd. Maar de manier waarop hij op sommige aspecten tekortschiet is wel enigszins gevaarlijk, vind ik. Bijvoorbeeld met Christian Eriksen, die niet in zijn systeem kan krijgen. Dat is een topspeler die je, als je naar Inter kijkt, altijd naar Inter moet halen. Maar het lukt hem niet om hem in zijn systeem in te passen. Dat vind ik wel gevaarlijk. Dat als je straks spelers haalt en Conte gaat weg, dat je dan opgeschreven zit met een Arturo Vidal of iets dergelijks. Denk je dat Atalanta...
Ja, wat doe je dan met Christian Eriksen als je ook zo'n Vidal haalt?
Ja.
Misschien kun je die ruilen.
Ja. En dan koop je Tonali dus ook niet, omdat Conte hem niet wil. Want die heeft daar twijfels over. Die ziet liever een speler die al klaar is. Nou ja, kijk, zulke soort keuzes...
Dat blijft natuurlijk altijd wel lastig ook wat een club wil en wat een trainer wil. Want je moet natuurlijk eigenlijk denken uit clubbelang. Alleen... Ja, als jij een Tonali kan halen, wat gewoon eigenlijk de toekomst van het Italiaanse middenveld is, moet je dat natuurlijk eigenlijk altijd doen. Maar ik snap best dat een Conte misschien niet een Tonali perfect in zijn systeem ziet passen. Maar dan moet je natuurlijk ook af gaan vragen, wil je dan afgaan op inderdaad toekomst van de club? Of wil je afgaan op wat Conte op dat moment vindt?
Ja, en dat is gevaarlijk.
En dat is natuurlijk best wel een lastige keuze. En dat zie je natuurlijk bij meerdere ploegen, dat die natuurlijk een beetje voor diezelfde keuze staan.
Maar kijk,
het is toch, ja,
bij een ploeg
is wel een passant.
Bij een ploeg als Atalanta kan dat. Daar pas je systeem aan op Gasperini op dit moment. Hè? Gasperini doet het fantastisch. Bij een club als Inter, die een iets meer winnende traditie heeft, van oudsher, de afgelopen 10 jaar niet, maar goed. Kan je niet alles op één coach bouwen. En dat is gewoon enorm gevaarlijk, vind ik. Dat als ze straks aankomen zitten met... Stel, ze komen aanzitten met Vertonghen in de verdediging, met Vidal op het middenveld en met Zeko in de aanval. Ja, dan ben je als club compleet aan de trainer verloren. En dat vind ik enorm gevaarlijk. En ik zou zeker, als we dan toch met rapportcijfers bezig zijn. Rapportcijfer van Antonio Conte, Wes?
5,5.
Jij, Isaac?
Ik ga ook voor de 5,5.
Ik ook, net aan voldoende.
Hij heeft ze wel duidelijk beter gemaakt, maar hetgene wat je eigenlijk verwacht, en dat vind ik dan het bijzonderste eigenlijk van Conte, is natuurlijk al zijn ploeg heeft hij in het verleden toch best wel, ja, in ieder geval heel erg stug en echt een soort van onoverwinnelijk gevoel gegeven, heb ik altijd het idee gehad, ook bij Chelsea en bij die eerste paar seizoenen bij Juventus. En hij straalde echt die winnersmentaliteit uit en dat zie je eigenlijk het hele seizoen niet bij Inter, ook niet bij hem. En dat vind ik dan wel het opvallende. Hoe,
het blijft Inter, hè?
Ja, maar ik weet niet of dat dan inderdaad echt aan Inter ligt. Of dat Conte toch een beetje aan het veranderen is. Of ik weet in ieder geval niet. Het lijkt een beetje alsof het daar niet helemaal goed zit. Want hij is zo onzeker ook in interviews na de wedstrijden. En zo snel wijzen naar anderen in plaats van kijken naar zichzelf. En dat is eigenlijk totaal niet hoe ik hem ken nu de afgelopen paar seizoenen. Dus ja, wat dat betreft heeft hij natuurlijk wel gefaald daarin.
En als we dan verder kijken, nog even kort in dit deel van de podcast. Kunnen Atalanta en Lazio volgend jaar weer meedoen om de titel, denk je, Isaac, of niet?
Nee, daar ga ik niet van uit. Die gaan gewoon voor Europees voetbal of voor de Champions League plaatsen strijden. Ik verwacht dan meer van teams als Napoli, Milan en Roma. Die op die plaatsen waar Atalanta en Lazio nu staan, om een van die daar te zien komen.
Wisseling van de wacht. Zeker omdat Napoli dan veel investeert.
Ja, Napoli heeft natuurlijk ook weer veel geïnvesteerd. Dat is nog niet helemaal rond, hè, die nieuwe spits.
Osimhen.
Osimhen. Maar dat is wel zo goed als rond, begreep ik. Dat is ook de duurste aankoop, hè, van Napoli ooit.
Ja. Hij komt op de plek van Lozano dan. Lozano die was dat met 37,5 miljoen, dacht ik. Of 40 miljoen, zoiets. En dat wordt nu Osimhen voor 50 miljoen. En nog een jonge spits is dat, hè. 21 uit Nigeria. Via Charleroi bij Lille doorgebroken. Jij kent hem iets beter, hè, Wes?
Ja, ik heb hem inderdaad in België regelmatig nog wel zien voetballen. Ja, daar was het echt wel een leuke speler. Ik denk sowieso dat Charleroi in België een van de leukste ploegen is. Of tenminste een ploeg waar heel veel, vooral Afrikaanse talenten, doorbreken. En vanuit daar doortrekken naar andere competities in Europa. En Osimhen was daar inderdaad een van de beste. En het is natuurlijk ook eigenlijk pas heel kort dat hij bij Lille zit. En ja, nu inderdaad voor zo'n gigantisch bedrag weer doorverkocht. Ik denk wel dat een hele leuke toevoeging is ook op Napoli. Want het is natuurlijk ook een best lange jongen. Hij is volgens mij gaat 1,86 richting 1,90. Hij is natuurlijk razendsnel. En dat is ook wel iets wat de laatste paar spitsen bij Napoli toch niet echt zo'n type zijn geweest. Met Llorente, die natuurlijk eigenlijk alleen maar heel lang was.
Die is niet snel.
Die is niet snel. Milik, die natuurlijk daar een klein beetje tussenin zit. En Mertens, die is natuurlijk gewoon gigantisch klein. Dus dit is dan juist wel weer een soort van leuke trendbreuk eigenlijk.
Maakt hij Napoli titelkandidaat?
Benieuwd ben. Nou goed, kijk, dat is natuurlijk misschien een klein beetje ver, zeker nadat het seizoen, dit seizoen toch
zo
ook
begon.
Wel eens tegengevallen. Ja. Natuurlijk tweede seizoen zelf onder Gattuso gewoon heel goed. Eigenlijk hetzelfde als wat Isaac net ook zegt bij Milan, dat het onder Pioli echt wel aanzienlijk beter is gegaan. Ik denk wel dat die twee ploegen volgend seizoen iets hoger zullen eindigen dan Lazio en Atalanta. Ook gewoon dat die natuurlijk, bij Atalanta is het lastig om in te schatten, maar zeker Lazio heeft natuurlijk gewoon echt weer een gigantisch goed seizoen gehad.
Gaan wel een topspelers behouden.
Ja, nou goed, dus dat is
waarschijnlijk.
Waarschijnlijk wel. Maar dat blijft wel een beetje de vraag ook bij Atalanta nu natuurlijk. Welke spelers er inderdaad bij het project blijven en welke er doorgaan. En dat heeft natuurlijk ook wel grote gevolgen. Maar bij Napoli en Milan denk ik dat toch inderdaad vooral de vertrekkende spelers zullen er een stuk minder zijn. En die kopen inderdaad voorlopig al aardig in. Dus dat is in ieder geval leuk om te zien.
We gaan Milan toch niet neerzetten als titelkandidaat ineens?
Nee, geen titelkandidaat. Maar inderdaad, ja, ik denk Juve Inter zullen 1 en 2 uit gaan maken. En dan denk ik 3, 4 en 5 zal inderdaad dan tussen Atalanta, Milan, Napoli gaan. En dan 6, 7 waarschijnlijk Roma en Lazio. Als ik het op dit moment zou moeten inschatten een beetje. Maar goed, ja, daar komt nog een gigantische. We hebben nog tot oktober geloof ik dat die transfermarkt open is. Dus er gaat nog van alles gebeuren. En waarschijnlijk gaan we nog 10 keer van mening veranderen. Dus
Wel leuk
we zullen
wel
zien wat het wordt.
Hebben.
Ja, absoluut.
Wat wilde je zeggen, Isaac? Ik hoor
ja, nee, ik, over Lazio. Ik ben wel echt een ontzettend grote fan van Tare, moet ik zeggen.
Ik ook,
die,
ja.
Die vindt altijd weer spelers. Zit er natuurlijk ook altijd een paar bij die het dan niet maken. Maar hij besteedt ook niet zo heel veel natuurlijk. Maar hij vindt wel elke keer die talenten die dan precies bij de club passen en in het team passen. Dus ja, wat dat betreft is Lazio altijd een gevaarlijke outsider.
Eens, en Atalanta zelfde verhaal toch? Die vinden altijd slimme spelers die in hun systeem passen. Volgend jaar hebben ze weer een aantal spelers die daar doorbreken. Noem ik een Sutalo, de centrale verdediger, die daar denk ik in de basis gaat groeien. En dan verliezen ze misschien wel iemand, zoals Robin Gosens. Maar dan hebben ze wel Mitchell Dijks als opvolger klaarstaan, hè Wes?
Dat zou leuk zijn.
Kwam al langs in de geruchten. Nou, dan sluiten we het titelkopje even daarmee af. Hebben we een half uur over gepraat. Blijft altijd interessant. Iets door in de Europa League lijkt het ook wel beslist, hè, op die plekken. Roma gaat vijfde worden. Milan en Napoli schijnen nog een plek 6 en 7. En daar heeft het volgens mij nog wel iets mee te maken met de voorrondes, hè, dacht ik. Weet jij dat beter dan ik? Of weet een van jullie dat beter dan ik? Of niet?
Nee, daar weet ik het fijne ook niet. Ook niet
precies. Hey, het is volgens mij 1 tot en met 4 krijgt gewoon natuurlijk sowieso direct Champions League ticket.
Ja.
Normaal gezien 5 krijgt...
direct Europa League.
Direct Europa League. Nummer 6 krijgt voorrondes, ja. Europa League. En Coppa Italia winnaar krijgt ook direct Europa League.
Ja.
Dus het is een beetje afhankelijk waar Napoli eindigt, wat Milan gaat krijgen.
Ja.
Want volgens mij mogen er maar 6 ploegen maximaal tegelijk direct in een groepsfase komen. Dus mocht inderdaad Milan uiteindelijk nog als 7e eindigen. Of daar, volgens mij is Milan sowieso in de voorronde.
Dat
van
denk
de,
ik eigenlijk ook, ja.
Tenzij ze 5e worden.
Tenzij Roma 2 keer verliest. Maar die kans is niet zo klein.
Want die kans achter niet groot. Dus waarschijnlijk is het inderdaad gewoon 4 keer Champions League voor Juve, Inter, Atalanta, Lazio. Ja. Europa League direct, Roma, Napoli en Europa League voorronde Milan.
Jammer dat Sassuolo zich daar niet heeft gekwalificeerd. Er zit nog wel flink ruimte tussen, want die staan ondertussen gewoon weer 11 punten achter op Napoli, op plek 8. Nou ja, dan heb je de hele middenmoot. En kijk, het is heel moeilijk om deze competitie nog spannend te maken, want 2 speelrondes voor het einde is het eigenlijk allemaal beslist. Maar ik zag nog wel een tweetje op ons kanaal voorbij komen waarbij we Genoa tegen Lecce om plek 18 nog wel spannend maakten. Met een mooie foto.
Ja,
we
moeten toch wel proberen. Ja.
We moeten toch wel zijn best doen, maar daar gaat toch ook niks meer gebeuren, Isaac?
Nee, dat lijkt me ook gespeeld. Genoa, die blijven gewoon hun ding doen en... Alhoewel dat altijd,
gevaarlijk is.
Het hele seizoen vrij gevaarlijk is, maar die zie ik daar niet meer onder komen. Hoor.
En Lecce moet dan eigenlijk twee keer winnen. Uit bij Udinese en thuis tegen Parma. Nou ja, dat wordt moeilijk toch, Wes?
Ja, goed op zich. Kijk, Genoa heeft natuurlijk ook geen makkelijke wedstrijden. Dus ja, ik verwacht dat er nog een klein beetje spanning op zit wel... Maar goed, ja, ik denk, het gat is nu 4 punten, dus dat is net even te groot om het inderdaad echt tot de allerlaatste speelronde spannend te houden. Maar goed, ja,
ik denk niet dat Lecce wint bij Udinese.
Ligt er waarschijnlijk uit.
Ik denk niet dat Lecce wint bij Udinese. En dan zijn de 3 degradanten ook bekend. Dat zijn namelijk Lecce, Brescia en Spal. Brescia en Spal iets eerder gedegradeerd. En dan hebben we de hele competitie al afgerond. Aankomend weekend nog, deze week eerst de 37e speelronde. Aankomend weekend,
ja,
exact. Aankomend weekend op zaterdag en op zondag de 38e. En dan is de competitie alweer voorbij. Dan hebben wij volgende week nog een podcast waarbij we even gaan terugblikken. En dan is het denk ik nu alweer tijd voor de luisteraarsvragen. Tenzij ik er te snel doorheen ga, maar ik denk dat het wel meevalt. Wes, wat gaat er met Giacomo Bonaventura gebeuren? Over een week loopt zijn contract bij Milan namelijk af.
Nou, jammer dat Sander er niet bij is. Die is een groot fan van hem, geloof ik. Nou goed, ik zag vanochtend dat ook vanwege het plan nu met Pioli die langer aanblijft, dat misschien Bonaventura ook nog wel een langer verblijf ziet zitten.
De grote ommekeer bij Milan ineens.
Ja, nee, goed, dat moet wel snel gebeuren dan inderdaad. Want zijn contract loopt inderdaad bijna af. Ja goed, ik weet het niet zo goed. Want hij heeft natuurlijk bij Milan, hij heeft het niet slecht gedaan. Hij heeft daar gewoon een hele nuttige speler geweest. Maar ik zie ook niet echt goed in wat nu nog een vervolgstap voor hem zou kunnen zijn. Want het is ook geen speler die je snel in het buitenland ziet.
Subtop.
Ja, het zal inderdaad net even iets een stapje ergens omlaag lagen bij een Bologna of een Fiorentina. Zie ik hem misschien volgend seizoen wel spelen. Een beetje die categorie clubs.
Atalanta schijnt ook geïnteresseerd te zijn.
Ja, daar komt hij natuurlijk vandaan. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Ik vind het ook een lastige speler om in te schatten.
Was bij Atalanta altijd heel erg goed, vond ik ook. Ja. En bij Milan trouwens ook wel zeker verdienstelijk. Scoorde vaak tegen Inter. Ik zie hem ook wel nog bij Roma of iets dergelijks, hoor, eerlijk gezegd. Ja. Wel goede voetballer. Toch zoiets?
Ook iemand die ook gewoon in het Italiaanse elftal heeft gevoetbald. Ja. Het is niet zomaar iemand. Maar bij Milan heeft hij niet echt kunnen waarmaken.
Nee. Vaak geblesseerd geweest toch. En één keer heel erg zwaar. En daardoor er toch minder ingekomen. Dosti, onze vaste luisteraar, die ons ook altijd complimenten geeft, heeft ook een vraag ingestuurd. Isaac, naar welke club zien wij, of zie jij, Juan Musso, de Udinese keeper, vertrekken?
Die was ook al in het nieuws met zijn zaakwaarnemer. Die praatte hem al naar een andere club. Maar onderhandelen met de familie Pozzo is niet zo heel makkelijk, nee. Natuurlijk. En wat ik begreep is dat er wel wat clubs in Spanje geïnteresseerd waren, maar dat waren dan geen topclubs volgens zijn zaakwaarnemer. Dus het is een behoorlijke keeper. Ook nog vrij jong, als ik het goed heb. Ik weet niet precies hoe oud hij
25
is.
25 of 26 uit mijn hoofd.
In Italië zie ik hem niet zo snel naar een topclub verkassen.
Inter niet? Want,
nee, dat gaat Handanovic toch nog wel een paar jaar mee.
Ja, het schijnt wel dat Inter geïnteresseerd was.
Milan en Inter zijn de revue gepasseerd. Maar ja, Milan die wordt bij elke speler tegenwoordig genoemd. Ik zie hem niet zo snel bij Inter in het doel staan nog. Misschien over een paar jaar, maar wil je dan eerst op de bank zitten? Nee.
Ik vind hem wel heel erg goed. Dit jaar heeft hij echt heel veel goede wedstrijden gekiept. Ik zou hem op zich wel bij Inter zien zelf. Omdat Handanovic toch de laatste tijd weer iets meer fouten maakt. Toch ook al redelijk op leeftijd is. Als je dan nu aan mij zou vragen wie de opvolger van Handanovic moet worden, zou ik denk ik wel als eerst Musso noemen van Udinese.
Ja, nee, dat wel. Maar ja. Denk je dat Handanovic nu al op de bank zou gaan zitten of ze weg zou gaan?
Nee. Dan moet Juan Musso eerst nog een jaar op de bank zitten bij Inter. En dat heeft daar heeft hij over aangegeven dat hij dat niet gaat doen. Dus hij zal wel helaas naar Watford of Granada vertrekken.
Ja, dat zou ook zomaar kunnen.
Laten we het niet hopen. Wes, is de twijfel van Inter rond Tonali van Brescia terecht? Is hij de 35 miljoen zeker waard? En op basis waarvan?
Ja, absoluut. Nou, goed, we hebben het daar volgens mij vorige week al even over gehad, ook over hem. En net natuurlijk, kijk, je moet het gewoon doen. Als je hem kunt halen, moet je het doen, want het is sowieso een speler voor de toekomst. En hij is natuurlijk eigenlijk bij Brescia wel een van de lichtpuntjes geweest. Iemand waarvan je wel echt duidelijk ziet bij elke balaanname en elke baltoets dat hij gewoon Serie A niveau in zich heeft. Kijk, bij Brescia, je kunt natuurlijk niet verwachten van zo'n jongen dat hij daar in een seizoen 15 assists geeft en alles, alle lijnen uitzet en alles regelt. Ook gewoon omdat wat er om hem heen loopt heel matig is. Maar ik denk dat we vorig seizoen natuurlijk in de Serie B hebben gezien wat hij kan. Hij heeft intussen zijn debuut gemaakt ook voor het Italiaanse elftal. Waarin hij ook natuurlijk heeft laten zien dat hij inderdaad makkelijk mee kan, ook op dat niveau. Dus ik denk als je inderdaad voor 35 miljoen, wat natuurlijk ook niet echt een hele gigantische prijs is. Voor zo'n jongen moet je dat gewoon zeker doen.
Zie je hem bij Inter of bij Milan?
Hij is Milanista natuurlijk, maar goed, ja, Inter schijnt al praktisch rond te zijn. Of tenminste, dat wordt natuurlijk de afgelopen maanden werd dat gezegd dat het al heel dichtbij was de hele tijd. Ik denk dat hij inderdaad... ik zou hem zelfs liefst nog bij Juventus zien, maar goed, ik vrees dat hem niet gaat worden. Maar ja, dan zou ik inderdaad voor Inter gaan.
Ja, ik ga voor Milan denk ik wel. Jij, Isaac?
Ik ga voor Inter.
Ja. Ja, die liggen echt voorop, schijnt ook. Alleen Conte twijfelt dus. Hebben we het al iets eerder over gehad. Nog een paar vragen. Eerst bij jou weer, Isaac. Hoe schatten wij de kansen in voor Atalanta en Juve in de Champions League? Juve hebben we al behandeld, maar Atalanta moet tegen PSG, waar Kylian Mbappé geblesseerd is. Denk je dat Atalanta dan eerst daar kan winnen en misschien wel de hele Champions League kan pakken?
Ja, ik zou het prachtig vinden. Het is natuurlijk zo dat Atalanta in een prima reek zit. En PSG, ja, daar weten we eigenlijk niet hoe die ervoor staan. Als je de namen gaat bekijken, dan is het natuurlijk PSG. Maar Atalanta zou zomaar kunnen verrassen. Ik zou het schitterend vinden voor de club, voor de hele stad en eigenlijk voor heel Italië.
Eens. Ja, ja. Maar realistisch gezien?
Realistisch gezien, als ik zou moeten wedden, dan zou ik toch voor PSG gaan.
Jij ook, Wes?
Ja, ik vind het lastig. Ik heb gisteren even een hot take gedaan dat Atalanta in de Champions League een beetje geluk heeft gehad met alles. Natuurlijk vrij makkelijke poolfase. Toen natuurlijk Valencia eerst thuis nog met publiek, uit zonder publiek. En dan nu inderdaad tegen een PSG waar naast Mbappé volgens mij ook Di Maria nog is afgehaakt. Ja, kijk, weet je, vanwege het spel denk ik dat ze gewoon zeker kans maken. En juist ook omdat het over één wedstrijd is, weet je. Ik denk dat Atalanta ook dit seizoen in de topwedstrijden binnen Italië heeft laten zien dat het zich echt gewoon kan meten met de beste ploegen. Dus ik zou eigenlijk niet inzien waarom ze het niet zouden kunnen winnen van Paris Saint-Germain. En je hebt daar natuurlijk ook wel het voordeel. PSG heeft natuurlijk geoefend tegen, wat is het?
Havre.
Tegen Le Havre, geloof ik. Celtic, inderdaad. En nog een Belgische ploeg. Wat is het? Waasland-Beveren, geloof ik.
Ja, de slechtste ploeg uit België.
Dus kijk, dat is natuurlijk niet echt het niveau natuurlijk waar Atalanta wel in zit. Ook een beetje in dat ritme van, je speelt toch elke week tegen een goede ploeg. En ik denk dat dat ook uiteindelijk nog wel het verschil kan gaan maken. PSG heeft natuurlijk nu wel weer een klein beetje dus wedstrijdritme opgebouwd. Maar wel echt praktisch tegen amateurs, zoals je ze hebt zien, als je die uitslagen ook ziet vooral. En zeker zonder Di Maria en Mbappé denk ik dat het echt voor PSG nog heel erg lastig
wel,
kan
wel worden. Twee bekerfinales, hè. En dat zijn wel twee potjes waar het echt om iets gaat. Dus op zich hebben ze dan wel al twee wedstrijden in de benen en 3 maanden rust gehad. Dus je kan er ook iets voor zeggen dat PSG juist meer kans maakt dan Atalanta, die al een hele competitie er dan op hebben zitten. Dat is denk ik wel de interessante soort splitsing waar je op kan gaan qua beredenering.
Ja, dat is het helemaal. Ja. Je moet maar afwachten hoe je eruit komt. Hè. Na die hele periode zonder elke week een wedstrijd. En nu zijn het elke 3 dagen.
Ja, exact. Daarom. Hey, en Inter en Roma maken die kans om de Europa League te winnen, Isaac?
Inter...
Tegen Getafe, verschrikkelijk.
Zonder Diverson.
Zonder Diverson.
Ja, ik weet het niet. Ja, wat denk je?
Bij Roma kan het ook wel spoken. Daar hebben we gezien. Dat is de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gezien in het stadion. Tegen Barcelona natuurlijk.
Ja. Nee. Maar daar spelen kan, in Duitsland natuurlijk, hè? Al die wedstrijden.
Die mentaliteit van Roma Europa, ja. die kan wel een verschil maken. Zo bedoel ik het eigenlijk.
Ja, ja, het is wel interessant. Ik bedoel, ik denk dat Inter een iets makkelijker schema heeft naar de mogelijke finale dan Roma. Inter moet eerst tegen Getafe, dan tegen de winnaar van Glasgow Rangers tegen Leverkusen. Ook al interessant. Nou ja, we hoeven niet het hele schema langs te gaan. Maar het wordt wel interessant om te kijken. Vanaf volgende week is de Europa League terug. Vanaf de exacte datum heb ik eventjes niet voor me. En de Champions League komt dan ook ongeveer terug. Dus daar gaan we ook nog misschien even naar kijken volgende week. Eerst nog eventjes nabeschouwen op de Serie A tegen die tijd. Want die is dan helemaal uitgesloten, afgelopen. Ook al gaven we misschien deze podcast al het idee alsof dat al helemaal gespeeld was. Is niet zo, want er zijn nog 2 speelrondes te gaan met best wat mooie potjes. Isaac en Wes, dankjewel voor jullie tijd vanuit het prachtige Italië. Ik zit hier midden in de verhuisdozen, dus dat is weer een andere setting. we sluiten zoals gewoonlijk mooi af met een column van Juriaan van Wessem. Die gaat dit keer over het duel tussen de 2 Nerazzurri, Atalanta en Inter. Tot volgende week.
Tot de volgende.
Alla prossima.
Op de slotdag van dit seizoen treffen Atalanta en Inter elkaar in een heus duel om de 2e plaats. Natuurlijk is het een troostprijs. En toch zal de club uit Bergamo ontzettend blij zijn met een 2e plaats, want het zal voelen als zilver met een gouden randje. Hopelijk haalt de ploeg van Gasperini ook de grens van 100 goals, want dat zou het seizoen helemaal uniek maken. Voor Atalanta en Inter zet ik de klok graag even terug. 35 jaar maar liefst. Het was de tweede speeldag van het seizoen. Inter was de grote favoriet voor de Scudetto en moest voor de eerste uitwedstrijd op bezoek naar Bergamo. Atalanta had een leuke ploeg met trainer Nedo Sonetti en met een paar goede spelers zoals de Zweed Glenn Strömberg, die bij IFK Göteborg mooie successen had gevierd, en Cesare Prandelli, die van Juventus was gekomen. En dan was er nog een kwikzilverig talent, Roberto Donadoni, een mooie dribbelaar die deze middag een echte handenbinder was voor Giuseppe Bergomi. Atalanta begon sterk en na 7 minuten nam het al de leiding via de kopsterke Aldo Cantarutti. En die voorsprong hield de ploeg vast tot aan de rust. Inter kwam in de tweede helft sterk uit de startblokken, want noblesse oblige. Er stond ook wel wat aan talent op het veld. Marco Tardelli, Pietro Fana, de ster van kampioen Verona, Liam Brady en het spitsenduo Karl-Heinz Rummenigge en Alessandro Altobelli. Een eigen doelpunt van Carmine Gentile leek uitkomst te bieden. Het werd 1-1, de zon straalde en het was nog zomers warm in het Stadio Comunale. En toen gebeurde het. Een kwartier voor tijd. Na een afgeslagen aanval van zijn ploeg schoot Jan Peters Pardoes uit zijn slof en verraste doelman Walter Zenga met een lepe boogbal over 25 meter. Een juweel van een doelpunt voor een prachtige victorie. Opeens was Jan Peters weer wereldnieuws, zoals hij dat 8 jaar eerder ook al was toen hij voor Oranje 2 keer scoorde op Wembley. Hij was op een verrassende manier bij Atalanta gekomen nadat hij 3 seizoenen had gespeeld bij Genoa. Als gevolg van een degradatie was Jan Peters de eerste Nederlander die in de Serie B uitkwam. En omdat de grenzen in 1985 weer waren gesloten voor transfers, mochten de Italiaanse clubs alleen buitenlanders aankopen die in Italië speelden. Atalanta had behoefte aan een middenvelder en Genoa wilde wel van de dure en ook niet meer echt gemotiveerde buitenlander af. Maar Peters had eigenlijk helemaal geen zin meer. Zijn zaakwaarnemer Apollonius overtuigde hem om toch maar een kijkje te gaan nemen in Bergamo, om tenminste te zien waar hij terecht kon komen. Peters verlangde terug naar Groesbeek, maar kreeg te horen dat Genoa dat nooit goed zou vinden. Atalanta dwong Peters min of meer om te tekenen en zo kwam de man die met AZ triomfen vierde opeens in Bergamo uit. Na zijn winnende goal tegen Inter kon hij niet meer stuk. Onder het balkon van zijn flat verzamelden zich die avond tientallen fans, meestal op scooters, maar in ieder geval met heel veel vlaggen. Zijn vrouw stond in de keuken en zei: "Jan, ik zou toch maar even op het balkon gaan kijken. Volgens mij zijn die druktemakers daar voor jou." Lachend liet Jantje Peters, bekend van zijn balletje breed, zich toejuichen. Dit was toch waar elke voetballer van droomde. Geliefd zijn in Italië.